Welkom bij deze aflevering van de DPEX-podcast, waarin we onze collega-wetenschappers in de psychologie en de pedagogische wetenschappen te gast hebben om over hun onderzoek te praten. Mijn naam is Kimberly Brevaert en ik ben wetenschapper organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Samen met mijn collega Diane Peché host ik deze podcast.
Ik ben Diane Peché en ik werk als wetenschapper cognitieve psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Vandaag hebben we Erik Slob te gast in onze podcast. Erik is econometrist en universitair docent binnen onze afdeling. En hij heeft onder andere een interessante methode ontwikkeld om uit heel veel data verbanden te analyseren tussen genen, gezondheid en gedrag. Deze methode heeft hij ook online beschikbaar gemaakt, zodat andere onderzoekers hem kunnen gebruiken. Goed bezig dus. Wij zijn heel blij dat jij vandaag bij ons te gast bent om meer te vertellen over je onderzoek. Welkom.
Welkom, leuk dat je er bent.
Bedankt voor de introductie en leuk om hier te zijn. Ik praat graag over mijn werk, dus ik kon hier natuurlijk geen nee op zeggen.
Ja. Nou, dat komt helemaal goed uit. Mooi. Dan gaan we maar gelijk van start. Je hebt, zoals gezegd, een methode ontwikkeld waarmee je kan onderzoeken hoe genen samenhangen met verschillende eigenschappen van mensen. Welke relaties zijn er zoal gevonden?
In mijn onderzoek heb ik gekeken naar of er een samenhang is tussen verschillende gebieden in het brein, zowel in grootte, of ze positief of negatief met elkaar samenhangen. Maar wat het eigenlijk speciaal maakt, is dat ik dit patroon niet alleen vanuit een observationeel, dus kijk of werkelijk of mensen even grote gebiedjes hebben of niet. Mm-hmm. Maar ook echt of het qua genetische architectuur op elkaar lijkt of niet.
Oké. Okay.
En nou, het interessante is dat dit eigenlijk een soort kaart kan geven van het brein. Mm-hmm. En of die een bepaalde structuur met zich meebrengt. En zo heeft dit eigenlijk tot nieuwe inzichten geleid over hoe het brein zich heeft ontwikkeld gedurende de evolutie van de mens.
Wow.
Verder hebben we ook gekeken naar hoe het zich dan weer verhoudt tot cognitie, gezondheid en nog een aantal andere meer gedrag-oriënterende variabelen en eigenschappen van mensen.
Hmm. Interessant. Ja, want jullie hebben een relatie gevonden tussen genen en cognitie. En cognitie is een soort verzamelnaam, hè, voor allerlei psychologische functies, zoals taal en geheugen, rekenen, beslissingen nemen. En kan je daar iets meer over vertellen?
We wisten al dat cognitie erfelijk was. Dit is in het verleden al bestudeerd met onder andere zogenaamde tweelingstudies. Hmm. En hierbij vergelijkt men of één eigen tweelingen, die precies hetzelfde genetisch pakket hebben, meer op elkaar lijken qua cognitie dan twee eigen tweelingen, die gemiddeld gezien voor de helft genetisch hetzelfde zijn. In onze studie vinden we ook dat er een erfelijke component is voor cognitie. Maar wat het interessante is aan onze studie is dat we dus in plaats van genen bekijken op basis van afgeleide similariteit, dat we kijken op basis van werkelijk gemeten similariteit. Dus we hebben van mensen echt hun DNA gemeten en op basis daarvan gekeken hoe ver ze op elkaar lijken of niet. En in onze studie meten we eigenlijk cognitie met behulp van een aantal testjes, zoals het rekenen en het invullen van ontbrekende woorden. En wat dus eigenlijk het leuke is, is dat we hetzelfde vinden als je dus in plaats van op gemeten similariteit hetzelfde vindt als dat je kijkt op afgeleide similariteit, dus op basis van die tweelingstudies.
Want als ik het goed begrijp, als ik het zo even mag interpreteren, dan zeg je eigenlijk dat als je naar tweelingenstudies kijkt, dan ga je ervan uit dat ze hetzelfde zijn. Maar dat meet je niet daadwerkelijk in hoeverre hun genen echt overeenkomen. En dat is wat jullie wel hebben gedaan.
Ja, dat klopt. Bij tweelingenstudies gebruik je dus inderdaad, nou ja, dus of ze op elkaar lijken, of ze dus één of tweejarig zijn. Mm-hmm. En wij meten echt het DNA en op basis daarvan kijken we, oké, deze twee personen lijken wel op elkaar en deze twee personen lijken niet op elkaar.
Oh ja, ja. Mooi.
Nou, leuk. En je hebt ook een relatie gevonden tussen de genen en de zelfgerapporteerde gezondheid. Dus hoe gezond mensen zich voelen. En is dat iets anders dan werkelijke gezondheid?
Ja, gezondheid is natuurlijk een beetje een lastig iets om objectief te kunnen meten, aangezien er zoveel verschillende aspecten zijn. Zo zullen sommige aandoeningen voor de ene persoon veel storender zijn dan voor een andere persoon. Een tennisarm bijvoorbeeld is erg vervelend. Maar een persoon die erg sportief is, zal zich hier veel meer aan storen dan een persoon die niet echt van sporten houdt. Daarom is zelfgerapporteerd gezondheid natuurlijk niet helemaal hetzelfde als werkelijk gezondheid van een persoon. Maar het is wel een makkelijke manier van meten. en hoe iemand zijn of haar gezondheid ervaart. En het hangt vaak ook wel erg goed samen met de werkelijke gezondheid van de individu. Dus ja, we gebruiken het omdat het makkelijk is en het eigenlijk best goed vertaalt tussen de twee concepten. Ja.
Oké.
Mooi. Ja, en je hebt ook gekeken naar wat we dan noemen de medierende rol van onderwijs. Dus of onderwijsniveau van een persoon invloed heeft op de relatie tussen genen en gezondheid. Wat hebben jullie daar gevonden?
Hierbij hebben we gekeken naar of er een verband is tussen genen en gezondheid. Mm-hmm. En we hebben eigenlijk gekeken dat we hebben gezondheid op verschillende manieren bekeken. Enerzijds hebben we gekeken naar BMI en mentale gezondheid en tot slot cognitie. En dit is met name voor mensen op hogere leeftijd een goede maatstaf van gezondheid eigenlijk. Mm-hmm. En nu hebben we gekeken of er een deel van de genetische effecten via onderwijsniveau lopen. Hierbij vinden we dat een deel van het effect van genen op gezondheidsniveau daartoe zorgt via verschillen in opleidingsniveau. En het mooie van dit resultaat is dat ondanks dat iemand zijn genetisch pakket kunnen we natuurlijk niet zomaar beïnvloeden.
Nee.
We kunnen wel interventies op onderzoek, op onderwijs.
Ja, op onderwijs inzetten.
Ja. Ja, dus ondanks dat iemand dan een minder gunstig genetisch pakket heeft, kunnen we er wel voor zorgen dat dit leidt tot minder gezondheidsklachten.
Ah, door die interventies op onderwijs.
Ja, precies.
Oh,
ja.
Wow. Dat is wel heel mooi.
Je hebt in een ander onderzoek ook nog gekeken naar hoe de vorm en de grootte van gebieden in de hersenen, ja, die heb je ook meegenomen in je onderzoek. En wat kwam daaruit? Is de grootte van je hersenen genetisch bepaald? En does size matter? Bestaat de wiskundeknobbel of is het niet zo simpel?
Ja, hierin zijn wel een aantal grappige bevindingen naar voren gekomen. Bijvoorbeeld, nou ja, heel logisch misschien, maar een groter hoofd betekent ook dat je grotere hersenen hebt. Maar dit vertaalt zich dan weer niet per se echt in meer intelligentie. Echter, als we twee individuen hebben met een even groot hoofd, maar de ene heeft dus grotere hersenen dan de ander, dan zal die gemiddeld gezien wel intelligenter zijn. Dus ja, size does matter in that sense. De wiskundeknobbel, zoals men daar soms over denkt, die bestaat echter niet helemaal. Het is niet zo dat er één heel specifiek stukje is wat iemand een wiskundig genie maakt. Maar er zijn wel bepaalde stukjes in het brein die bij mensen met meer affiniteit hebben met wiskunde meer signaal vertonen bij het maken van zogenaamde wiskundige opgaven. Dus inderdaad, sommige gebieden soort van meer aan gaan staan in het brein.
Oh ja, dus die zijn dan niet per se groter, maar wel misschien meer actief.
Ja, dus daar zie je meer signaal eigenlijk plaatsvinden. Ja.
En we hadden het er eerder al even over. Je hebt een methode ontwikkeld om uit heel veel gegevens dit soort verbanden waar je het net over hebt gehad te vinden. Zou je dit voor mensen die niets van statistiek weten kunnen uitleggen wat dat ongeveer inhoudt?
Ik ga mijn best doen. deze methode maakt het mogelijk om te kijken hoe erfelijk bepaalde eigenschappen zijn. Mm-hmm. Zoals eerder het volume van verschillende kleine gebieden in de hersenen. Dit doet de methode door te bestuderen in hoeverre mensen die qua genetisch pakket meer op elkaar lijken, ook qua uitkomst meer op elkaar lijken. In dit geval dus of mensen die genetisch gelijker zijn, mm-hmm. Ook gelijker zijn in de grootte van die gebieden in de hersenen.
Oh, ja.
En het mooie van deze methode is dat het nog een stap verder kan gaan dan enkel kijken hoe erfelijk is een gebiedje. Maar het kan ook kijken of bepaalde kenmerken dus gezamenlijk erfelijk zijn.
En wat bedoel je daar precies mee? Kun je daar een voorbeeld van geven, gezamenlijk erfelijk?
Nou ja, dat betekent dus dat bepaalde gebieden een soort van gemeenschappelijke genetische basis hebben. Dus dat ze door dezelfde genen worden beïnvloed.
Oké, dus niet door één gen, maar door meerdere combinatie van meerdere genen.
Ja, het zou natuurlijk ook één gen kunnen zijn, maar Okay. Ja, daar doe ik verder geen uitspraak op. Ja, en voor deze studie heb ik met name gewerkt met een hele grote dataset uit het Verenigd Koninkrijk. Die heet de UK Biobank. En deze dataset bevat voor 500.000 mensen uit het Verenigd Koninkrijk allerlei medische gegevens. En voor een steeds groter deel van de deelnemers aan die studie zijn ook de hersenen met een MRI-scan in kaart gebracht.
Oh, mooi.
Ja, dat is wel heel veel gegevens. Wauw. En wat is er nou anders aan jouw methode vergeleken met voorgaande methodes?
Onze methode die bouwt eigenlijk voort op een voorgaande methode die GREML heet. Of GREML moet ik eigenlijk zeggen. En die kon slechts naar twee verschillende eigenschappen of uitkomsten van mensen tegelijk kijken. Dus bijvoorbeeld twee verschillende gebiedjes, de grootte daarvan in het brein. En dit noemen we dan een zogenaamd bivariate methode. En onze methode kan in één keer een hele set aan uitkomsten of eigenschappen bestuderen. Dus meer dan twee. En dit noemen we zogenaamd multivariaat. En zo zijn we tot de naam MGRAML gekomen voor multivariaat. En dit maakt het eigenlijk mogelijk om hiermee analyses te doen die over de gehele structuur gaan van bijvoorbeeld het brein, waar heel veel verschillende gebieden in zitten. Zo kun je bijvoorbeeld testen of de linker en rechter hersenhelft qua structuur echt anders zijn van elkaar, of dat het simpelweg gespiegeld is en er verder niks bijzonders is. Tevens door de data slim in te zetten en handig te kunnen programmeren, kan er veel meer gebruik gemaakt worden van de structuur die de data heeft. En zo hebben we eigenlijk de berekeningen voor de computer, die de computer moet doen om dit model te schatten, veel sneller te laten gaan. En dit is echt een groot verschil, als in dit is het verschil tussen een analyse binnen een dag kunnen doen of dat je een maand je computer moet laten aanstellen.
Ja, wow. Ja, dus jouw methode is zowel beter als sneller?
Ja, dat klopt.
Ik kan me voorstellen dat hij daarmee ontzettend populair is. Ja. hoe heb je deze methode ontwikkeld? Kan je daar wat meer over vertellen?
Omdat het dus een best wel complex probleem is, wisten we eigenlijk al vanaf het begin af aan dat het heel belangrijk was om alle onderdelen van het algoritme eigenlijk zo efficiënt mogelijk te implementeren. Dus we hebben eigenlijk eerst heel goed gekeken naar wat voor stappen hebben we nodig om deze methode aan de praat te krijgen. Mm-hmm. En met name ook wat voor structuur zit er al in het probleem van zichzelf. Soms is het zo dat door de data op een bepaalde manier te transformeren, er meer gebruik van de structuur gemaakt kan worden en dat eigenlijk zo de berekeningen die je computer moet doen veel makkelijker te doen zijn.
Okay.
We hebben eigenlijk eerst op papier naar de verschillende stappen die gedaan moeten worden uitgeschreven en nagekeken op welke verschillende manieren dit kan. Toen hebben we al die verschillende mogelijkheden eigenlijk geïmplementeerd in een computerprogramma en gekeken telkens voor ieder stukje daarvan wat was nou de snelste manier om dit te doen. En zo hebben we uiteindelijk de snelst mogelijke methode tot nu toe bedacht. Ja.
Het klinkt dan heel simpel, maar ik kan me voorstellen dat dat heel veel werk is geweest.
Dit heeft een paar jaar geduurd in totaal. Ja.
Wat voor problemen of uitdagingen ben je tegengekomen tijdens het ontwikkelen van die methode?
Nou ja, omdat het dus, zoals je eerder al aangaf, zulke grote datasets zijn waarmee we werken, moet je oog houden dat de berekening niet alleen zo snel mogelijk gaat, maar ook dat de computer het qua geheugen aan kan. En dit zorgt echt voor extra complicaties, waarbij je soms bijvoorbeeld je problemen in stukjes moet oppakken. En in dit specifieke geval is het zo dat het probleem een oplossing moet vinden die geen zogenaamde gesloten oplossing heeft. En dat betekent dat die oplossing eigenlijk niet op een hele simpele manier te vinden is. Dus de computer doet telkens een poging. En door die poging te vergelijken met de vorige poging, haalt hij eigenlijk daar informatie uit over of het een goede poging was of eigenlijk niet. En zo gaat het algoritme zo zoeken eigenlijk naar wat is de beste oplossing. En dat geeft hij dan uiteindelijk terug. En dat is heel belangrijk geweest om dat goed te implementeren. En dat heeft tijdens het project toch ook wel best wat hoofdpijn gegeven, moet ik eerlijk bekennen.
Dit was een moeilijk onderdeel dan,
ja, zeker.
Waar je hoofd over gebroken hebt.
Ja.
Maar het is gelukt.
Ja.
En kan je dat gewoon op je laptop doen of heb je daar een speciale computer voor nodig?
Ja, het hangt er een beetje vanaf hoe groot de dataset is die je bekijkt. Voor kleine datasets kan ik het gewoon inderdaad op mijn laptop hier runnen. Maar voor de grotere datasets doe ik dit op een rekencluster, ja.
Ja, ja.
Okay. Een rekencluster, dat is een speciale computer? Of?
De universiteiten hebben een alle universiteiten van Nederland hebben samen een soort cluster aan computers. Dus het zijn heel veel computers die voor jou kunnen rekenen eigenlijk.
Okay.
En daar maak ik heel erg dankbaar gebruik van. Okay. Ja.
Een andere vraag is die MGRAML. Is dat specifiek voor onderzoek naar genen of kan je ook andere variabelen mee onderzoeken?
Nou ja, onze methode is inderdaad specifiek gemaakt voor genetisch geïnformeerde studies. Dit is niet per se enkel geschikt om onderzoek te doen naar genen zelf, maar ook bijvoorbeeld als je in onderzoek rekening wil houden met de genetische overlap tussen verschillende eigenschappen.
Kan je daar een voorbeeld van geven?
Ja, een voorbeeld wat meer medisch gerelateerd is dat we zien dat hart- en vaatziekten vaak samenhangen met verminderde nierfunctie. En verminderde nierfunctie zorgt vervolgens ook weer voor dat het hart harder moet werken om goed zijn functie te kunnen doen. En dat geeft eigenlijk dus ook weer een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. genetisch gezien zit er best wel wat overlap tussen deze twee ziektebeelden, aangezien het risico op beide aandoeningen bijvoorbeeld via bloeddruk wordt beïnvloed. Een logische vraag is dan dus om te kijken in hoeverre de observatie dat verminderde nierfunctie een risicofactor is voor hart- en vaatziekten toe te schrijven is dus aan die genetische overlap of dat het ook echt een risico op zichzelf is.
Ja, en dan een vraag over hoe goed is jouw methode eigenlijk? Je kan je voorstellen, als je een nieuwe methode ontwikkelt, voordat mensen hem gaan gebruiken, willen ze toch eerst weten, hè, of het een goede methode is. En dat noemen we dan wel, is je methode gevalideerd? Hoe weet je of jouw methode een goede methode is?
Ja, een goede methode is natuurlijk altijd afhankelijk van het vraagstuk wat je ermee wil beantwoorden. Mm. En wat voor model eigenlijk daar onderliggend is. In de wetenschap is het heel gebruikelijk dat als je software maakt, is eigenlijk dat je gaat kijken hoe goed je software of je methode werkt in een setting waarbij je dus zelf data genereert onder een bepaalde werkelijkheid. Dan eigenlijk te kijken of wat ik aan werkelijkheid in het model stop, of ik dat er ook weer uitkrijg. En dat noemen we simulatie. En een groot deel van dit project was dus ook eigenlijk het simuleren van data in die verschillende werkelijkheden of settings. Mm-hmm. En waarbij soms dus ook een aanname werd gedaan dat die eigenlijk het model een beetje tegenspreekt. Mm-hmm. En dan gingen we dus kijken naar, nou ja, wat komt er dan uit? En eigenlijk voor de niet al te gekke scenario's werkte de methode eigenlijk heel goed naar behoren. Dus daar waren we erg blij mee, ja.
Mooi.
En die methode staat ook online. En ik vroeg me af, kan iedereen dat zomaar gebruiken? En hoeveel statistiekkennis moet je eigenlijk hebben om jouw methode te kunnen gebruiken?
De methode staat inderdaad dus online. Iedereen kan dit gewoon op zijn computer downloaden. Dat is geen enkel probleem. En daar hebben we ook een soort uitleg met een soort voorbeeld gegeven om gebruikers wegwijs te maken over hoe je de software zou kunnen gebruiken. Dus ja, ik denk dat de tutorial dat stappenplan eigenlijk goed werkt als je de analyse aan de praat wil krijgen. Dat moet ook zeker lukken. Maar het goed interpreteren van de resultaten, dat heb je natuurlijk wel toch wat statistische kennis voor nodig, helaas.
Ja. Dus dan moeten mensen toch jou nog bij hun project betrekken om er een paper over te kunnen schrijven, bijvoorbeeld.
Dat mag. Ze mogen ook iemand anders daarvoor vragen, hoor.
Ja, wel heel mooi dat je een methode hebt ontwikkeld die je niet alleen maar zelf kan gebruiken, maar waar je eigenlijk ook de bredere community een heel groot plezier mee heeft gedaan.
Ja, dat vind ik ook wel leuk eigenlijk, dat ik ook hopelijk andere mensen in staat stel om beter onderzoek te doen. Ja,
ja heel mooi. Ja, en voordat je bij ons kwam werken, hier aan de Erasmus, had je een aanstelling bij onze faculteit, de sociale wetenschappen, had je een aanstelling wel hier, maar bij de economische faculteit. Wat hebben economie, genen, psychologie en pedagogiek eigenlijk met elkaar gemeen? Hebben die iets met elkaar gemeen?
Dat klopt, ik heb inderdaad mijn proefschrift met heel veel plezier bij de economische faculteit geschreven hier. Mm-hmm. En hier heb ik eigenlijk gekeken naar hoe economische modellen kunnen worden verrijkt met genetische data. En wat voor nieuwe inzichten dit kan geven. En dit geeft eigenlijk ook al aan dat in mijn onderzoek ik eigenlijk meerdere onderzoeksvelden combineer. Mm-hmm. En dit noemen we zogenaamd interdisciplinaire wetenschap.
Ja.
En in economie bestuderen we eigenlijk het gedrag en de bijbehorende keuzes die mensen maken. Bijvoorbeeld, waarom kiest de ene persoon ervoor om langer bezig te zijn met zijn of haar opleiding dan de andere? Of hoe passen mensen hun tabaksconsumptie aan op basis van verhoogde tabaksaccijnen?
Nou ja.
En ik heb eigenlijk gekeken of dit deels door genetische verschillen tussen mensen is te verklaren. En ja, in de psychologie bestuderen we natuurlijk eigenlijk ook het gedrag van mensen. Mm-hmm. Wellicht door een iets andere bril dan de gemiddelde econoom. Maar bepaalde keuzes, zoals opleidingsniveau, zijn zowel vanuit de psychologie als vanuit de economie interessant.
Ja.
Ook vanuit een pedagogisch oogpunt is het interessant om te kijken hoe opleidingsniveau samenhangt over de generaties.
Ja, zeker.
En we zien dat dit eigenlijk een best wel sterke overdracht heeft van generatie op generatie. Waarbij we zien dat mensen met hoogopgeleide ouders vaker zelf hoogopgeleid zijn.
Hmm.
Ja. En door de genen te betrekken in dit vraagstuk kunnen we kijken of dit komt doordat ze hetzelfde genetisch pakket hebben. Of dat dit komt doordat de opvoeding en het sociaal-economisch milieu waar een persoon zich in bevindt, dat het daardoor tot stand komt.
Nou, mooi, wel een ingewikkeld vraagstuk, maar wel mooi dat je dat zo kan combineren.
En ja, je gaat je bij ons ook bezighouden met AI, of in goed Nederlands kunstmatige intelligentie. Heb je daar onderzoek naar gedaan? En wat zijn je plannen eigenlijk?
Ja, in het verleden heb ik dus ook heel veel gebruik gemaakt met het werken met grote datasets. En een dataset die ik regelmatig gebruik is die UK Biobank die ik al eerder noemde. En hier heb je dus eigenlijk zoveel gezondheidsuitkomsten en genetische informatie dat je, ik denk dat je daar je hele leven naar zou kunnen kijken.
Misschien ga je dat ook wel doen.
Ja, wie weet, zeg nooit nooit. Maar enkel het, om een gevoel te geven, enkel het genetische onderdeel van deze dataset zit al meer dan een terabyte aan data. Dus dat kan je al niet eens op je laptop opslaan.
Nee.
En doordat deze dataset dus zo gigantisch is eigenlijk en dus ook zoveel variabelen heeft, is het heel leuk om daar te kijken of AI bepaalde patronen eruit kan halen die een simpele ziel als ik er wellicht niet uit zou kunnen halen.
Een simpele ziel als jij die een hele nieuwe methode ontwikkelt.
Ja, maar dit is
het siertje dat je bescheiden bent.
Ja, zeker.
Maar omdat het toch zo complex patronen kunnen zijn.
Ja.
En natuurlijk is dat een eerste stap. En zullen we daarna toch zelf moeten kijken van wat die patronen nou betekenen. En of dit nou echt plausibel is. In een andere studie heb ik dit exploratief gebruikt om te kijken of we eiwitten kunnen detecteren die vaker of minder vaak voorkomen bij vrouwen met zwangerschapscomplicaties. En hierbij zijn naast een aantal bekende eiwitten ook een aantal nieuwe eiwitten naar voren gekomen. En momenteel zijn we aan het kijken of we een genetische manipulatie bij ratten kunnen creëren. Waardoor de eiwitproductie van deze eiwitten die we dus hebben gevonden kunnen beïnvloeden. En dan te kijken of het aantal zwangerschapscomplicaties dus bij die ratten verandert. En dit zou ons dus informatie kunnen geven over of de eiwitten die we gevonden hebben ook gebruikt zouden kunnen worden om het risico op zwangerschapscomplicaties bij mensen te verlagen door middel van medicijnen.
Wauw, mooi. Ja, het is echt ontzettend interessant wat je doet. En ik ben blij dat je ons een inkijkje hebt willen geven in jouw onderzoek en de methode die je hebt ontwikkeld. Als we nou op basis, of als jij nou op basis van al dat onderzoek 3 tips zou mogen geven aan onze luisteraars, kunnen docenten zijn, onderzoekers, gebruikers van je methode, noem maar op. Wat zou je dan voor 3 tips willen meegeven?
Ja, een algemene tip is denk ik dat het altijd belangrijk is om te doen waar je interesse ligt en die ook te volgen. Voor mij is dat wat me enthousiast maakt over mijn werk en wat het ook leuk maakt om soms de lange tijd tussen het uitdenken van een idee en het uiteindelijke resultaat te kunnen overbruggen.
Ja.
Want soms is de wetenschap toch ook een werk van de lange adem, om het maar zo te zeggen.
Zeker, ja, absoluut.
En verder denk ik dat je iedere kans die je hebt om te praten over je onderzoek en je ideeën die daarbij horen met collega's moet aangrijpen.
Nou, dat heb jij goed gedaan. Door ja te zeggen op deze podcast.
Inderdaad.
Ja, maar vaak is het werk als wetenschapper toch vrij eenzaam.
Ja.
Terwijl juist door te praten, vooral over waar je bij vastloopt of wat even minder goed gaat, dat kan je juist enorm helpen.
Ja.
En tot slot, soms moet je ook gewoon een beetje eigenwijs zijn en je intuïtie volgen. Uiteindelijk door dingen op een andere manier te doen, leer je soms veel meer dan door het gebaande pad te volgen.
Ja, mooi. Ja.
Wijze mooi. Woorden.
Zeker, ja. Absoluut.
Nou, dan nog iets heel anders, want we vragen ook altijd nog een podcasttip. Dus welke podcast luister jij en welke zou je aanraden aan onze luisteraars?
Ja, ik heb zelf een tijdje in Engeland gewoond, dus ik luister toch meestal Engelse podcasts, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik heb zelf, vind ik, de Audio Long Read een fijne podcast om te luisteren terwijl ik aan het koken ben of terwijl ik op de fiets zit. En in deze podcast worden een aantal diepgaande nieuwsartikelen uit The Guardian, wat een Engelse krant is, besproken. Dus dit is een beetje overgewaaid uit Engeland, maar dat vind ik zelf erg leuk. Ja.
Dus je bent nog goed op de hoogte van het Engelse nieuws.
Ja, zeker, zeker. Ja.
Nou, ik ga zeker ook een keer luisteren naar die podcast.
Ja, dit is eigenlijk stiekem om ons eigen podcastlijstje steeds meer uit te breiden.
Dat we dit vragen.
Ja. Ja, nou ja, nogmaals ontzettend bedankt voor je komst, voor het interessante gesprek.
Ja, dankjewel, hartstikke leuk.
Ja, graag gedaan.
Ook alle luisteraars weer bedankt voor het luisteren. Deze podcastaflevering en andere afleveringen van de Deepaks podcast vind je op je favoriete podcastplatform. Je kan ons ook vinden en volgen via LinkedIn.